Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars, we mogen ons vandaag verdiepen in de blijde boodschap van de verrijzenis, het feest van Pasen, aan de hand van Matthäus. Laten we bidden om ons hart open te stellen voor die grote overgang die wij ook mogen meemaken in ons leven. Kom, Heilige Geest, maak ons hart klaar om te groeien in ons verrijzenisgeloof als christenen. Dat we door Jezus zelf begeleid mogen worden. Dat we open leren staan voor de uitnodigingen van mensen en omstandigheden. Inspiraties, waardoor dat we verdieping vinden in ons gewone leven, die bevrijdend mag worden. Maak ons tot krachtige getuigen van Jezus, de levende Heer. Amen. We gaan lezen in het Matthäusevangelie, 28e hoofdstuk, van 1 tot 6. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd had. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft." Om te beginnen is er sprake van de Sabbat. Dat is de dag ervoor. Het was echter geen gewone Sabbat. Het was die zaterdag dat het Joodse Pesachfeest gevierd werd, wat voor ons de voorbode van Pasen is. Jezus heeft dat feest, Pesach, ook gevierd, maar met opzet vroeger, dus op Witte Donderdag, het laatste avondmaal, en is vlak na dat feest nog 's avonds gevangen genomen. Hij is op Goede Vrijdag gestorven, rond 15 uur, waarop dat eigenlijk ook op hetzelfde moment de lammetjes gedood werden die zouden dienen voor het Pesachfeest. Hij was voor ons christenen het Lam Gods, dat alle zonden op zich heeft genomen om ons ervan te bevrijden. Jezus is begraven op vrijdag in de namiddag, nogal haastig, want op die vrijdagavond begon de Sabbat en het Pesachfeest dus, de herdenking van de uittocht uit Egypte, uit de slavernij, de verdrukking, de doortocht door de Rietzee, want ze moesten ontsnappen aan de Egyptenaren, voor ze aan de tocht konden beginnen door de woestijn, op weg naar het beloofde land. De Joden vieren de Sabbat, de gewone Sabbat dus, elke week vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. En dan leggen ze alles stil, om in familie te zijn, samen te eten, te ontspannen ook, te bidden met elkaar en voor elkaar in dankbaarheid tot God. Maar op het Pesachfeest, de herdenking van de uittocht uit Egypte, dat is een heel groot feest voor hen natuurlijk. Dat is de overgang van de slavernij naar de vrijheid. Het is een heel symbolisch feest ook, met veel symbolische gerechten. Maar daar ga ik dus niet over spreken. Ik wil het wel even hebben over de 4 bekers wijn. En de kinderen mogen druivensap drinken. En ook degenen die geen alcohol kunnen verdragen, bijvoorbeeld. Er zijn dus 4 bekers, maar er moet ook een 5e beker voorzien worden, normaal. En dat is vanaf de Babylonische gevangenschap de gewoonte geworden. Die noemen ze de beker van Elia, die zou terugkomen. De beker van de hoop. Die 4 eerste bekers, die waren wel verplicht. Men moest zelfs ervoor zorgen dat de arme Joden, dat die er geld voor kregen of zelfs de wijn kregen om te kunnen het Pesachfeest vieren. Dus dat wordt nu nog altijd gedaan, soms het hele pakket, zodanig dat iedereen die het wil vieren, het kan vieren. Er werd ook bij die 4 bekers altijd 1 zin gezegd die uit het Exodus-verhaal komt. En dat is God die spreekt tot Mozes. Dat kan je vinden in Exodus, het 14e hoofdstuk tussen 13 en 14. Het is niet lang, het zijn allemaal kleine stukjes. En de eerste beker, daar zegt God: ik zal jullie uitleiden. En dat betekent dat hij aardrijkskundig, geografisch bedoelt, dat God zijn volk zal wegleiden uit Egypte. Een beetje verder op de avond drinken ze de 2e beker. Ik zal jullie bevrijden, zegt God. En dan bedoelt hij fysiek bevrijden van de onderdrukking. De 3e beker, zegt God, ik zal jullie verlossen. Dan bedoelt hij juridisch verlossen van de heerschappij van de farao. De 4e beker, ik zal jullie aannemen. God zal hen spiritueel onder zijn bescherming nemen en onderwijzen. En zoals ik gezegd heb, die 5e beker, die is er pas gekomen de 6e eeuw voor Jezus. In de tijd van de Babylonische gevangenschap. Het verwijst naar het beloofde land. Het land van melk en honing. Ik zal jullie naar het beloofde land brengen. Dat belooft God. Dit feest dus is het feest van de hoop, om de hoop levendig te houden in tijden van verdrukking, van oorlog, vervolging, uitroeiing zelfs, in tijden van ballingschap, onveiligheid, alles wat negatief is natuurlijk. Jezus heeft dat feest dus gevierd. Ik weet niet maar of zij die 5e beker gedronken hebben, want ja, zij waren wel al overtuigd dat Jezus de Messias was eigenlijk. Hè? Maar hij heeft dus ook dat feest gevierd als een overtocht terug naar de Vader. Hij zou verrijzen, zijn verlossingswerk voltooien. Maar of dat de apostelen daar al allemaal zo van bewust waren, dat denk ik niet. Maar in ieder geval, hij heeft alles niet kunnen uitleggen en er is heel veel nadien moeten gebeuren om het wel te begrijpen natuurlijk. We zijn zelfs nu nog altijd aan het zoeken naar meer uitleg. Hè? We gaan terug naar ons verhaal. Nu zijn we bij de 2 vrouwen die aan het graf zijn. In andere evangelies zijn er ook vrouwen, soms 3 en nog, soms met naam genoemd, soms zonder namen, algemeen. Maar ik vind vooral belangrijk, ze trotseren veel eigenlijk. Hè? Ze kunnen misschien niet sterk genoeg zijn om die steen weg te duwen, maar ze zijn wel sterk van karakter, want ze trotseren die soldaten die daar toch zitten bij te waken. Hun liefde voor Jezus is trouw. De meest bekende is natuurlijk Maria Magdalena, de andere Maria, we weten niet wie dat was. En het is God zelf die gaat ingrijpen voor hen. Het is niet zo simpel om dat uit te leggen, hoe dat dan nu juist gebeurd is. Ik denk eerder in de vorm van een visioen. Maar anderzijds is het ook heel concreet, want die steen is inderdaad weggerold. En er zit voor hen een stralende engel die dat dus doet. De soldaten die vallen in een diepe slaap. En die zullen nadien ook constateren dat die steen weggerold is, dat daar niemand meer in dat graf ligt en zo. En die gaan er leugens rondstrooien dat ze... dat de leerlingen van Jezus zijn lijk zijn komen halen en zijn lichaam hebben meegenomen. Dat is daarom ook trouwens dat ze daar voor dat graf moesten zitten. Hij had het ook voorspeld dat hij zou verrijzen. Maar Jezus wist het nooit. Die kon alles in feite. Hè. Die engel zegt wat Jezus ook regelmatig zegt tegen de vrouw. Wees niet bang. Of vrees niet. Dat is een belangrijke boodschap ook voor ieder van ons. Ook al worden wij een minderheid in de wereld, we mogen niet bang zijn. Want God is beschermend bij ons. Zeg maar, onze engelbewaarder. Er is het gebed van de heiligen in de hemel. Of de gemeenschap van de heiligen, zoals we zeggen, waar we zelf ook toe behoren. En de vele mogelijkheden die God heeft om doorheen andere mensen te inspireren, om die mensen die in nood zijn, ter hulp te snellen. Dat kunnen wij ook zijn. Soms zijn wij de engelen die onze handen uit de mouwen steken om stenen weg te rollen voor andere mensen die zich slecht voelen, onbelangrijk geacht zijn, zich in een situatie zijn die uitzichtloos lijkt en zo. Dat kan dat God vraagt dat wij die steen wegrollen. En we moeten dat dan doen met dapperheid en zo en overtuiging. En ik zou zeggen, met de kracht van de Heilige Geest. Vraag je dus af, waar moeten er stenen weggerold worden? En kan ik daarbij helpen? Mensen te bevrijden? Een nieuw leven mogelijk te maken? Ik geef één voorbeeldje. Welk kind dat uit een ander land komt, heeft hulp nodig om op school beter te volgen? Bijvoorbeeld om huiswerk te maken. Dus maar iets eenvoudig zou je zeggen, maar ik denk dat het een heel groot verschil kan betekenen voor dat ene kind. Wanneer je een evangelietekst leest, dan kan het kleinste woord een symbool worden. En dat je aan het denken zet. En misschien moet je dan eens zoeken, zo, hoe kan ik dat omzetten naar mijn leven? Een christelijke houding in het gewone leven. Als de engel zegt, hij is niet hier. Hij is niet hier. Dat zegt hij tegen die vrouwen. Dan is de geestelijke begeleiding begonnen, zeg ik. De vrouwen worden daar weggehaald van het graf. Ze mogen niet blijven steken in een ervaring van dood. Ook al is de dood doodnuchter natuurlijk. We hebben een overgangsperiode nodig om de dood te verwerken. Sommige mensen slagen daar spijtig genoeg niet in. Bewaren bijvoorbeeld de kamer van hun verongelukte zoon onaangeroerd. Het is een soort museum geworden, achter slot en grendel. En het leven is blijven stilstaan bij hen. Anderen zien er een kans in om in een zelfhulpgroep met andere mensen te gaan spreken die ook het verlies van een dierbare hebben meegemaakt. En ze helpen elkaar. Nog anderen die zoeken bijvoorbeeld naar een extra opleiding om als vrijwilliger te gaan helpen als er rampen zijn bijvoorbeeld, dat ze kunnen opgeroepen worden. Je kan dus een keuze hebben die uitkomt op de dood, een keuze voor de dood. Of je kan je laten opslorpen inderdaad door die dood en alles wat dat daarbij komt kijken, waardoor dat je niet meer vooruit gaat. Ofwel een nieuwe uitdaging leren zien, met Gods hulp. Als een engel in nood gaan beleven. Wij christenen zijn opgeroepen om Jezus te volgen. En te kijken hoe de eerste christenen hebben gereageerd. En dat waren toch ook mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik. Natuurlijk, die waren ook goed van slag. Hè? De slag van de molen ondergaan toen dat ze Jezus op een kruis zien sterven. Hun Messias. Vernederd. Onmachtig. Wat hadden ze toch allemaal niet gedacht? Ah, wat gaat hij allemaal kunnen doen en zo? Hij gaat ons verlossen van de Romeinen enzovoort. Ze hadden allerlei plannen in hun hoofd. Ze zijn door een hel gegaan. Maar Jezus heeft hen heel, heel snel opgevist, vind ik. Want wij mogen daar een serieuze les uit leren. Dat graf, die grote steen, het is niet meer daar dat je Jezus, de levende, kan vinden. Het is inderdaad een geestelijke aardbeving. Het is als een doorbraak van een fel en ondraaglijk licht waar dat je ogen van knipperen en je spontaan je handen ter bescherming ervoor gaat houden. En toch, er is veel meer te ontdekken. Een stem spreekt ons toe en zegt duidelijk, hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt zoals hij gezegd had. En dan volgt het zinnetje. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. Waar hij gelegen heeft. Hm? Dat is duidelijk een poging om realistisch te zijn. Hè? Ook in andere evangelies staan er zo dingen, gelijk de lijkwagen die opgeplooid lag en zo. De evangelist wil voor de mensen die er niet bij waren duidelijk maken hoe het gegaan is, maar vooral ook, Jezus is verrezen. En dat is heel, heel belangrijk, hè? Om daarbij stil te staan. Ik heb een kinderlied dat wij nu gaan beluisteren. De steen is weg. Ik heb dat gebruikt bij kleuters. En dat was echt heel fijn om dat te zien hoe dat op die kinderen inwerkte. Het is van Ellie en Rickert. Het is te vinden op de cd. Weet je dat de lente komt? De steen is weg. Fucci.
Een steen op het graf, die kan er niet af. Iedereen treurt.
Iedereen treurt.
Maar kijk eens wat er is gebeurd. Kijk eens wat er is gebeurd. De steen is weg.
De steen is weg.
De weg is vrij.
De weg is vrij.
Het graf is leeg.
Het graf is leeg.
De pijn voorbij.
De pijn voorbij.
Want Jezus leeft en de steen is weg. Een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart. Het komt nooit meer goed.
Het komt nooit meer goed.
Maar kijk eens hier wat Jezus doet. Kijk eens hier wat Jezus doet.
De steen is weg.
Mijn hart is vrij.
Ik voel me nieuw.
God is bij mij. Want Jezus leeft en de steen is weg.
We gaan nu verder lezen in het Matteüs-evangelie, 28e hoofdstuk, van 7 tot 10. Het is de engel die spreekt. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan de leerlingen te vertellen. En op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Goed, ook al waren de vrouwen op weg naar een graf om Jezus nog een laatste groet te kunnen brengen, en worden ze vandaar door de engel naar de apostelen gezonden met de blijde boodschap dat Jezus leeft en de dood overwonnen is. Er is toch die ontzettende sterke ervaring van een ontmoeting met de levende Heer. En ik vroeg mij af, was dat dan nodig? Wij maken dat niet mee. Ook al zijn er heiligen die Jezus wel ontmoet hebben in visioenen en zelfs hele gesprekken met hem hebben neergeschreven. Waarom dan wel die ontmoeting met de verrezen Heer? Persoonlijk valt het mij op dat deze vrouwen hem onmiddellijk herkennen. Wat toch een uitzondering is, want in andere verhalen is dat niet zo. Dan is dat een heel proces eer ze hem herkennen. Ze vallen direct op hun knieën, ze grijpen hem vast, ze aanbidden hem. Maar hij zegt dus hetzelfde zinnetje als de engel. Wees niet bang. Vrees niet. Je zou van minder ondersteboven zijn. Deze vrouwen krijgen allebei, samen, een opdracht om te gaan getuigen over de verrezen Heer. En met twee, dat is wel het tarief om geloofwaardig over te komen. Er zijn minstens twee getuigen nodig om een geloofwaardig verslag te mogen brengen. Het is een opdracht eigenlijk en een belofte. Ze krijgen te horen dat ze naar Galilea moeten terugkeren. Ja, want de meerderheid is toch wel van die streek. En ze hoeven in Judea niet te blijven na de dood van Jezus. Maar het is wel te begrijpen dat ze nog veel samenkomen en daar blijven hangen, meerdere dagen, om uit te wisselen wat ze allemaal meegemaakt hebben, om met Maria ook samen te komen en te praten, te bidden. Maar dat wil zeggen dat Jezus dat wil doen ophouden in feite. Hij stuurt ze naar Galilea. Het is niet in de dood dat ze moeten blijven steken, maar het leven gaat verder. Nieuw leven wordt hen gegeven. En dus ook een nieuwe opdracht wacht hen. En een nieuwe relatie met Jezus, want hij is nu de verrezen Heer. Er is dus een serieuze overgang nodig. En dat is een groeiproces in het geloof ook. Jezus vindt het blijkbaar nodig dat ze terugkeren naar Galilea, waar alles begonnen is, aan het meer van Galilea. Ze zijn daar geroepen, ze hebben daar de wonderbare visvangst meegemaakt. Hij heeft hen gezegd dat ze vissers van mensen moesten worden. Hij gaf daar ook onderricht aan het strand en soms hebben ze zelfs een bootje moeten klaarmaken voor hem, want de mensen waren opdringerig en wilden hem aan. Altijd maar aan zijn kleren komen en zo, om te genezen. Al die herinneringen natuurlijk, dat zijn de sterke plaatsen die ze meegemaakt hebben, waar ze veel hebben meegemaakt met Jezus. En daar, zegt hij, zullen ze hem zien. Wat dat zien dan wordt, ja, dat is, de vrouwen hebben hem gezien. Maar die proberen dat dus wel duidelijk te maken, maar dat lukt dus niet, hè. In vele andere evangelies is het ook duidelijk zo dat de vrouwen voorgaan op de mannen die dan niet direct gaan geloven. Ze weten niet wat ze moeten geloven. Ze denken dat dat meer komt door de emoties, denk ik. Vrouwen en hun emoties. Jezus zien, ja. Goh, ze missen hem toch zo ontzettend veel. Maar Jezus weet waar hij aan begonnen is, denk ik. De vrouwen en later ook een beetje later Johannes. Dat waren wel de trouwsten en de dapperste, zeg ik altijd. Hè. Ze zijn Jezus gevolgd ook op zijn kruisweg. Ze waren er op het moment dat hij stierf op het kruis. De anderen niet. En die wel. Ze kunnen dus wel tegen een stootje. Hè. En ze zijn 100% overtuigd. Ze zullen volhouden. Wat de mannen ook nog achterop lopen, daar zitten ze niet mee in. Ze blijven hetzelfde volhouden. De Heer is verrezen. En ze lukken erin om iedereen dus toch naar Galilea te krijgen. Hè. En ze moeten het ook een keer op hun rijtje zetten, zo van, hij heeft het toch voorspeld. Hè. Ze mogen ook niet bang zijn. Dat is ook duidelijk, dat heeft Jezus ook gezegd. Ik moet denken aan een geboorte. Het is ook de vrouw die het kindje draagt, hè. En de papa, ja, die staat er dan bij die geboorte aan te moedigen. En dan mag hij achteraf ook het kindje in zijn handen nemen. Met blijde verwondering en een beetje onhandig zo. Klein en teer. Ja. Het is precies een beetje vergelijkbaar. Het is een wonder van God, een nieuwe schepping. En ik denk ook een nieuwe levensfase. De volgelingen van Jezus, die staan voor de geboorte van de kerk. Ja, dat is gelijk een baby, hè. En het zijn ook de vrouwen die het begin mogen geven. Maar ja, dat gaat toch nog wat tijd vragen. En Jezus, de levende, zal hen daarop voorbereiden. Want ja, het zijn de apostelen die toch de pilaren moeten worden van die nieuwe, van die kerk. Ik denk dan aan de kathedraal. Als je de kathedraal binnenkomt, dan zie je die hoge pilaren. Je krijgt er een stijve nek van omhoog te kijken. En wat zie je daar? Dan zie je die grote beelden van de apostelen. Want zij zijn de pilaren waarmee het allemaal begonnen is. Hè? En zij hebben dus ook het verrijzenisgeloof moeten doorgeven. Het vraagt ook van ons een intieme relatie met Jezus, dat verrijzenisgeloof. Wij ook, wij moeten die stappen zetten. Ga dus maar mee in het verhaal dat hier beschreven staat, zoals je ook meegegaan bent in het lijdensverhaal of nog misschien kunt doen. Misschien moet je het eens allemaal naar elkaar lezen. Die vreselijke dingen die allemaal met Jezus gebeurd zijn. Hij is omgeven geweest, maar hij is ook in een gevoel van verlatenheid terechtgekomen. En ondanks dat heeft hij geroepen op de Vader en hij is toch gestorven in geloof en overgave. Lieve handen hebben hem een mooi graf gegeven, een vlekkeloze lijkwade enzovoort. De vrouwen waren onderweg om te proberen nog iets meer te doen. Het is belangrijk is alles op een rijtje te zetten, is alles door te lezen, denk ik, en ook doorheen die emoties te gaan. Bijvoorbeeld ook de laatste woorden van Jezus, het zijn er zo 7. En elk woord heeft een diepe betekenis. Elk zinnetje van Jezus is zo sterk dat er kilo's boeken over geschreven zijn. Hele bibliotheken vol in alle talen van de wereld. Hoe ga je om met je twijfels? Ga in het verhaal mee. Laat alles ten diepste doordringen. Maar doe dat met de Heilige Geest, met Maria, met een of een andere persoon die erin voorkomt in het verhaal. Probeer u in te leven. Bedeel uw hart, bedeel uw persoon. En dan worden al die eeuwen weggeveegd, bij wijze van spreken, en gebeurt het hier en nu met u. Dan ben je opgenomen in dat blijde, bevrijdende verhaal van Jezus die leeft. Er is dus geen reden meer dan om te twijfelen, maar om te juichen, om te zingen, om te bidden en te handelen. Want de Heer is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Dan mag je dat met volle hart zeggen en bedeel uw persoon. Dan kan je inderdaad dat geloof ook hernieuwen. Ja, toen je kind was, hebben je ouders dat voor je gedaan. En bij je vormsel heb je het zelf al gedaan. Maar in feite, wij staan daar niet genoeg bij stil, bij elke zondagsviering en groot feest wordt de geloofsbelijdenis toch gezegd. En dan herhalen wij, hij, Jezus dus, heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de 3e dag volgens de schriften. Ja, dat is toch duidelijk, hè? En het is ook opgeschreven in de geschiedenisboeken door Flavius Josephus, dat Jezus echt geleefd heeft in de tijd van Pontius Pilatus en gekruisigd werd. Want er zijn nog altijd mensen die niet geloven hè, dat Jezus geleefd heeft, dat hij echt bestaan heeft. Maar daar is dus bewijsmateriaal voor. Natuurlijk, bewijsmateriaal voor de verrijzenis, dat is iets anders. Hè. Dat is een geloofservaring ook, een overtuiging. Op basis dus van het verhaal van deze mensen die dat meegemaakt hebben en er zelfs hun leven voor gegeven hebben. Het helpt dus dag na dag dieper te leven, van dood naar verrijzenis. Dat moet bij ons ook gebeuren. We moeten overgaan van dood naar verrijzenis. Geloven dat er niets zo erg is dat je er niet kan uit opstaan of recht krabbelen. Dat zelfs de dood te overleven is, want Jezus die wacht op ons om een nieuw leven binnen te gaan. Waarom nog wachten? Het is nu al begonnen in feite. We zijn nu al uitgenodigd om rechtop te staan, om als een verrezene te leven. Want dan gaan we blij en vertrouwvol zijn en zo de moeilijkheden ook kunnen overwinnen. De levende Heer komt ons zelf tegemoet in al onze positieve pogingen om liefdevol te zijn, om, al is het voor een overledene, de familie van een overledene op het kerkhof en zo. Maar het kan veel meer zijn hè, in het gewone leven. Jezus laat niets zomaar aan zich voorbij gaan. Hij nodigt ons uit in ons Galilea, van elke gewone levensdag, plaats. Want daar gaan we hem zien. Hoe kunnen we hem zien? In elke medemens komt hij persoonlijk naar ons toe, met een groet, met een uitnodiging, een opdracht, een kans om hem te bidden of om te aanbidden, maar hij is nooit meer afwezig. Altijd aanwezig, dicht bij ons hart. Laten we daar nu maar even rustig rond bidden. Het is dé blijde boodschap, waar alles door verandert. Halleluja. We gaan nu even stilmaken voor het gebedsmoment. Jezus, wij willen niet in de dood blijven steken. Je bent eruit opgestaan. We herhalen het. Je bent verrezen. Je bent waarlijk verrezen. Halleluja. Soms is het alsof we onszelf een fabeltje vertellen om minder droevig te zijn. Maar nee, dat is toch niet. Geef ons inwendig die stille vrede. Die tedere zekerheid midden de pijn van het gemis. Telkens opnieuw jouw blijde, bevrijdende boodschap. De dood is niet het einde, maar een nieuw begin. Een overgang naar onze nieuwe geboorte in de schoot van de Vader. We leggen ze in jouw handen, onze dierbaren, die die overgang hebben gemaakt. We vertrouwen ze u toe, Vader. In Jezus' lichaam zijn we opgenomen, bevrijd van zonde en alles wat ons als mensen naar beneden heeft gehaald. Halleluja. Jezus, ook wij willen steeds dieper opgenomen leven, nu al in die grote verbondenheid met jou, opgenomen in jouw lichaam, door het sacrament van het doopsel, de Eucharistie, vrijgekocht door jou van onze zonde en terug opgenomen en hersteld door het sacrament van de biecht. Je hebt ons zoveel gegeven waardoor we kunnen groeien en nu al herreizen uit de dood, klaargemaakt worden voor de verrijzenis. Wij willen echt steeds dieper ingaan op al die mogelijkheden tot verdieping en herstel. We verlangen je te aanbidden, je te bezingen, te danken en alles te doen wat je van ons vraagt in het Galilea van ons dagdagelijks leven. Jezus, maak het ons duidelijk wat je van ieder van ons verwacht. Hoe we je aan het werk kunnen zien. Hoe je als een goede herder bij je kleine kudde blijft, die moeilijke tijden toch meemaakt, ook nu. Altijd blijf je een opdracht formuleren. Vraag je dat we durven spreken over onze ontmoetingen met jou? Je neemt er je tijd voor. Waarom zouden wij het dan ook niet doen met het vertrouwen dat de Heilige Geest en Maria wel zal zorgen voor een nieuwe geboorte van een levende kerkgemeenschap wereldwijd? We bidden je voor de vele vervolgde christenen die ook bij ons aanspoelen, maar een heel levendig geloof in zich dragen. Help ons uit te wisselen en elkaar te ontmoeten, want je kan het geloof aan beide kanten verstevigen. Onze liturgie leren zien als een prachtige ode aan het leven, een kans om aan jou alle lof en eer te schenken in die groeiende eenheid waar je voor gebeden hebt. Maak ons één. Verzamel je kleine kudde. Breng ons tot een levendiger geloof dat onze vreugde naar vele vereenzaamde, droevige harten doet opspringen als kleine gensters van een groot vuur. Kom, Heilige Geest, dat verrijzenisvuur in ons hart aansteken en blijvend aanporren of dat het niet zou uitdoven. Maria, moeder van de kerk, we zijn jouw kinderen. We verzamelen rond jou. We belijden met overtuiging. Hij is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. We gaan nog eindigen met het kinderlied Zeg het voort. Ook van Elia Rickert, te vinden op de cd Liedjes voor Pasen. Dank u voor uw aandacht.
omdat de Heer verrezen is. Zingen wij in koor heel de wereld door, omdat de Heer verrezen is. Zingen wij in koor tot de wereld hoort, dat de Heer verrezen is. Zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verrezen is. Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar. Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen wij in koor tot de wereld hoort. Dat de Heer verheerlijkt is, zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verheerlijkt is. Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar. Omdat de Geest gekomen is, zingen wij in koor heel de wereld door. Omdat de Geest gekomen is, zingen wij in koor tot de wereld hoort. Dat de Geest gekomen is, zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort,
geef het door dat